Geliefden in de Heer Jezus Christus, aan de orde is zondag 6 van de heidismes. Zondag 6. Daar wordt in vraag 16 gevraagd, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens? Het antwoord luidt, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Vraag 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Het antwoord, opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Het antwoord luidt onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot de volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19, waaruit weet gij dat? Het antwoord luidt uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Van des mensen verlossing, wij letten op het heilig evangelie, de boodschap van Gods reddend handelen in Christus Jezus. Het heilig evangelie, de boodschap van Gods reddend handelen in Christus Jezus. Ik wilde eigenlijk wel graag beginnen met vraag en antwoord 18. En dan aan de hand van die vraag, ook de vragen en antwoorden 16 en 17 met u overdenken. Immers, de laatste vraag van zondag 5 luidde, wat wij dan voor een middelaar moeten zoeken. En toen is gezegd, die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en die tegelijk ook sterker dan alle schepselen is. Dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. We hebben gehoord, dat is een waarheid, die hebben wij niet uitgedacht, maar die heeft God uitgedacht. En om dat te benadrukken, wilde ik nu dan ook bij vraag 18 beginnen. Om daarmee aan te duiden dat de Heidelberger ons niet anders voorhoudt dan die waarheid die hij uit het woord van God door de Heilige Geest aan de weet gekomen is. Dus wij zouden op dat laatste antwoord van zondag 5 van een waarachtig en rechtvaardig mens en tegelijk ook waarachtig God, zouden wij zo kunnen overstappen naar die vraag 18, wie is dan die middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En dan wordt er kort en bondig gezegd, onze Heer Jezus Christus. In dat onze Heer Jezus Christus wordt dus aangeduid, die persoon, die tegelijk waarachtig en rechtvaardig mens en tegelijk waarachtig God is. Dat zijn heel belangrijke zaken. Het is niet altijd even eenvoudig om dat voor te stellen in de gemeente en ook aan de jeugd der gemeente als het gaat over de twee naturen, God en mens in één persoon. Toch zijn dat dingen die wij niet over kunnen slaan, ganselijk niet, want het behoort echt tot die fundamenten van de leer der zaligheid die blijven staan, omdat God
het zo heeft gewild en zo heeft geopenbaard. Wij weten dat de kernbron van deze middelaar is het heilige evangelie, is het woord van God. En in dat woord van God worden ons deze dingen meegedeeld. Niet als een conclusie van menselijk denken, maar als heilige evangelie, de boodschap van het reddend handelen van God in Christus Jezus. Nou, en in dat verband, vanuit dat heilige evangelie, wat dat evangelie ons openbaart, vanuit wat het over die middelaar heeft gezegd, onze Heer Jezus Christus, wilde ik een ogenblik letten op dat waarachtig en rechtvaardig mens zijn, en ook op dat waarachtig God zijn. Is hij, waarom staat er namelijk geschreven, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Dat betekent, dat woordje waarachtig, dat betekent in dit verband een echt mens. Niet een schijnmens. Niet een mens, zoals sommigen hebben gezegd, die de substantie van zijn lichaam uit de hemel heeft meegebracht. En als het ware door Maria, als door een trechter, hier in dit leven terechtgekomen is. Zij hebben zulke leringen naar voren gebracht, vanuit de gedachte, hoe kan hij uit dat verloren, zondige mensengeslacht, ons vlees en bloed aannemen, dan is hij toch zelf ook een zondaar, dan is hij toch zelf ook besmet, en daarom hebben zij bedacht dat er iets van een hemelse substantie, de kern van het menselijk lichaam, het materiële zou je zeggen, dat is uit de hemel gekomen in Maria. Maar dat leert ons het woord niet. Het woord zegt immers, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord is niet gekomen van de hemel in de vorm van vlees op aarde, nee. Maar het eeuwig willen van God is in de hemel. Maar het vlees heeft hij aangenomen hier beneden uit de maagd Maria. Daarom ook uit dit ons mens zijn. Daarom waarachtig mens wil hier zeggen echt mens. Niet een schijnvertoning. Niet een supermens. Niet een mens waarvan de kiem als het ware wat het lichaam betreft, wat het mens zijn betreft, uit de hemel is meegebracht. En in Maria ingeplant om daar te volgroeien. Nee, wij geloven dat hij in die zin waarachtig echt mens is. Dat hij uit dit ons vlees ons mens zijn heeft aangenomen. Dan staat er ook bij een rechtvaardig mens. Waarom rechtvaardig? Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld dat hij geen zondig mensenkind zou zijn. Dat hij in de rechte verhouding tot de Heere God zou staan. Dat hij niet zoals wij, die als het ware erfelijk besmet ter wereld komen en allengskens doorgroeien in het kwade, dat zo bij hem de aanleg, de inzet niet kon zijn. Dan zou hij, met eerlijk gesproken, tegelijk met zijn komst zelf schuldig staan voor zijn persoonlijke smet, voor zijn persoonlijke erfschuld. En hij heeft weliswaar de erfschuld en smet op zich genomen, maar hij was daar zelf niet mee aangedaan. Daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal God zoon genaamd zijn. Dat heilige wil hier illustreren, als het ware, wat de Heidelbergen zegt, rechtvaardig mens zijn. Waarom moest hij nou zo waar, echt, rechtvaardig, heilig mens zijn? Het antwoord luidt in de eerste plaats. Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. Die menselijke natuur, de mensheid heeft gezondigd. Je moet hier altijd trachten coöperatief te denken. Daar bedoel ik niet mee. Als er staat menselijke natuur die gezondigd heeft, dan kun je dat eigenlijk wel weergeven, al is het misschien niet helemaal dekkend, met mensheid. Adam en Eva, de eerste mensen, zijn namelijk niet geschapen als op zichzelf staande individuen. God heeft de mensheid willen scheppen in de zin van gemeenschap, van een coöperatie, van iets waar wij allemaal deel van uitmaken. Of we nou spreken van 10 of van 100 of van 1 miljard mensen, maar samen vormen al die mensen de mensheid. Nou, die mensheid die in principe in Adam en Eva aanwezig waren, in knop, die mensheid heeft gezondigd. Die mensen hebben persoonlijk, maar wij in hen, God verlaten en eigen wegen gekozen. Nu wil de Heidelberger dit zeggen. Gods rechtvaardigheid, zijn billijkheid, zijn recht eist dat nou menselijke natuur, mensheid, dat die ook betaalt. Dat die door Gods gerechtigheid gestraft wordt en dat die aan Gods wil zijn heilige wet voldoet. De Heere wil dus niet dat iets van een andere orde, bijvoorbeeld een engel, bijvoorbeeld een dier, dat gestraft worden. Want die engelen behoren tot de geestenwereld. En die dieren horen tot de dierenwereld. Maar wij zijn de mensenwereld. Een dier is van een andere rangorde dan de mensen. En nu wil God juist zijn rechtvaardigheid uiten en handhaven ten aanzien van die mens die gezondigd heeft. En niet de kant uit van een engel, een geest of een dier. Want dat is heel wat anders. Dieren kunnen wel met ons mee moeten lijden vanwege onze zonden. Maar toch is dat lijden van die dieren van een heel andere geaardheid. Zij hebben wat dat betreft geen gemeenschap met ons. Nou, God wil dat die mens die gezondigd heeft, dat die voor de zonde betaalde. En daarom moest Jezus Christus een echt, een waar mens zijn en niet een schijnvertoning. Maar er is nog meer. Hij moest ook, hebben we gehoord, een rechtvaardig mens zijn. Geen mens die in de knop reeds verdorven is. Geen mens die als het ware voor de geboorte al besmet is. En daarom moet hij dat zijn, omdat een mens die zelf al een zondaar is, hoe moet die eraan kunnen denken om voor anderen te betalen? Die moet nog beginnen aan zichzelf om zijn eigen schuld te betalen. U voelt wel aan dat al kunnen wij dat alles niet begrijpen, dit is de openbaring van God. Dit is de openbaring van zijn wil. Dit is zijn welbehagen van eeuwigheid aan geweest. Geen ander soort moet gestraft worden, maar die menselijke soort. Die mens die gestraft moet worden, die moet dan ook zelf met een schone lei kunnen beginnen. Want als hij al begint in die troebele sfeer waaruit wij geboren zijn, dan kan hij niet tegelijk voor anderen ook gaan betalen. Dat niet alleen. Hij moet ook tegelijk waarachtig God zijn. Waarom? Er staat, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Dat is punt 1. Wat staat hier nou eigenlijk? Dit. Hij moet God zijn. Het is God geopenbaard in het vlees. De verborgenheid der Godzaligheid noemt Paulus dat. Waarom is dat nu nodig? Ja, voor de catechisanten is dit allemaal nog vers, omdat we daar al enige tijd met elkaar bij hebben stilgestaan. Maar ik hoop dat wij allen opnieuw die oude waarheid mogen inleven. Stel nou voor, u en ik, wij zijn mensen. Wij zijn ieder voor zich een stukje mensheid. Allemaal mensen met ziel, lichaam. Allemaal mensen die gezondigd hebben, zegt de Bijbel, en de heerlijkheid van God derven. Allemaal ook mensen van nature, kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Allemaal sterfelijke, eindige, zondige mensenkinderen. Denkt u nu eens in de toren van God tegen de zonde. Denkt u zich die eens in als een ontzaglijk zware, ondraaglijke last. Denk hem dus eens even ter verduidelijking materieel in. De toren Gods als een ontzaglijk groot gewicht. Dat boven ons hoofd hangt. Boven mijn hoofd. Nu gaat die toren van God in beweging komen. En God laat dat ontzettend zware gewicht langzaam of opeens, maar laten we zeggen, langzaam zakken. Wat gebeurt er nou? Ik ben een eindig, broos, nietig, zondig mensenkind. Die last komt op mijn hoofd en ik ga buigen. Die last die komt nog lager, ik ga knieken. Die last die gaat nog lager. Ik ga door de knieën. Ten slotte lig ik plat, dood, verpletterd op de grond. Maar die last drukt door. Die drukt dwars door de grond heen waarin ik, waarop ik lig. En hij drukt mij zo als het ware door de bodem heen. die blijft maar drukken. Blijft maar doorgaan. Ik zink. Ik blijf zinken. En er is geen enkel moment dat ik kan blijven staan, al zou het gebogen zijn met die last van Gods toorn op mijn schouders, en dat ik die last weg zou dragen, ergens heen op zou maken, dat ik die last gewoon helemaal als ware op zou eten, dat die niet meer bestaat. Dat kan ik niet. Daar kom ik als het ware niet aan toe. Want als die toorn van God een weinig ontbrandt, begin ik te zinken. Er is geen moment van staan blijven. Er is zelfs geen sprake van dragen. Ik kan niet dragen. Ik word verpletterd onder dat gewicht van de toorn van God. Daarom is er ook sprake in de Bijbel van een eeuwig lijden. Je weet van dat jochie, grootvader, wat is dat? Een bodemloze put wat ik wel eens hoor in de kerk, in de preek. Kom maar jongen, hier, neem deze mand. Doe die konijntjes daar nou eens in die mand. Ja, opa. Als we nou eens tijd zinken en nooit op de bodem komen. Kijk, waarom is lijden eeuwig? Omdat die eeuwige toorn van God, die er is, die wordt niet weggedragen. Die blijft op die verloren sterfelijke mens rusten, en die mens blijft zinken. Hij kan zelfs niet beginnen om een seconde die toren Gods aan te vatten en om zich staande te houden onder die toren van God. Dat blijkt uit de hele Bijbel. Wanneer zijn toren maar een weinig ontbrandt, dan is de mens weg. Onherroepelijk weg. Dan is die in wanhoop. Dan is die ten einde gekomen. Maar dat brengt dan ook tevens mee dat geen enkel mens in staat is de toren van God, die tegen de zonde ontwaakt, om die toren van God te dragen. Daar komen wij niet aan toe. Voor de catechisanten heb ik dat verduidelijkt. Ja, ze zitten nou bij met mijn eigen vrouw. Toen heb ik gezegd, ieder mens heeft een verschillende pijngrens. En toen zei ik, als mijn vrouw, als tante Tini haar eigen nou eens heel erg zeer doet, door zich hard te stoten of iets dergelijks, dan raakt ze even buiten bewustzijn. Dan valt ze flauw. Ja, als je flauw valt, als je even wegraakt, dan voel je niks meer. Dan voel je even niks meer. Dat is een soort grens waar die voor ieder mens verschillend is. Dat beeld, gebrekkig beeld, houd dat nou eens even vast. Dan begrijp je de bedoeling. Kijk, als ik naar Golgotha had gemoeten, dan had ik misschien heel wat kunnen verdragen, net als die moordenaars. Net als die moordenaars. Maar als ik in had moeten leven wat het betekent van God verlaten te zijn, dan had ik weg geweest. Had ik gelijk dood geweest. Dan had ik de eerste minuut, de eerste seconde, toen God zijn eigen kind Jezus verliet En hij daar hing tussen hemel en aarde. Had hij gelijk dood geweest. Nu niet. Want dat kan niet. Dat mag niet. Want hij heeft op zich genomen om die last van de toorn van God weg te dragen. Op te maken. Dat er niets meer over is. En als je halverwege al dood bent, dan is die last er nog en die blijft als een blok bovenop je liggen. En nou dat wonder dat God ons heeft geopenbaard. Hij is ook tegelijk God. En welke plaats neemt nou zijn godheid in, niet om het lijden te verlichten? Wel nee. Hij is niet tegelijk mens en God om het lijden te verlichten. Maar daarom, hij kan niet bezwijken in zijn mensheid onder een last waar de hele wereld onder bezwijken moest. Hij kan niet instorten. Hij moet alles doorleven en beleven. Van de eerste tot de laatste seconde toe. Dat is juist het ontzettende waar een mens als hij de pijngrens passeert bewusteloos raakt. Mag hij niet bewusteloos worden. Waar een mens met een vloek in de rampzaligheid valt, daar mag hij niet vallen. Hij moet het hoofd behouden en het hart. Als hij gaat sterven, is dat geen lot, maar dan is het een daad. Dan is hij als het ware in de hel geweest. Hij is er geweest. En hij heeft die last van de toorn Gods opgegeten. Hij heeft die onnoemelijk zware beker uit Gods hand aangenomen, aan de lippen gezet en leeggedronken tot de laatste druppel toe. Hij kon niet bezwijken. Daarom is het lijden zo voor ons onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk en ondoorzichtig. Echt waar. Daarom moest hij nou God zijn. Die plaats nam nou die goddelijke natuur in om hem als mens niet te laten sterven, maar levend te laten sterven. Sterven bij het volle bewustzijn, tot de laatste gramschap zou zijn opgemaakt. We zouden dat ook met een Bijbels voorbeeld kunnen verduidelijken. Stel je voor dat er wordt een offer gebracht aan de Heere. En dat offer, dat ligt op een altaar. Het altaar, dat is als het ware de hand die het offer draagt. Offer betekent ergens ook aanbieden. Een offerte heb je wel eens van gehoord, daar zit dat woord ook in. Offeren, aanbieden. Nou werd in het Oude Testament, werd zo'n offer, werd dan door de offeraar aangeboden, maar hij kon dat offer natuurlijk niet op zijn handen houden. Dat offer, dat werd dan op het altaar gelegd. Want, dat altaar, dat was het plekje, dat was het instrument, dat moest dat offer dragen en zo aanbieden aan God. Maar stel nou eens voor, er ligt een zond of een schuldoffer. Dat offer, dat moet dus getroffen worden in de plaats van de schuldige offeraar. Dat offer moet getroffen worden door de toorn van God. Dat offer moet verteerd worden. Stel nou eens voor dat dat offer getroffen wordt door een ontzaglijke kracht, een bliksemstraal, een donderslag. En dat offer dat zou bijvoorbeeld op een paar plankjes liggen, die het net konden dragen. Daar zou dat offer dwars door de plankjes heen vallen. Het zou door de grond heen gaan, eer het verbrand en verteerd was. Daarom moest dat altaar een stevig altaar zijn, op een stevige basis. Nu zegt de Hebreeënbrief: wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat betekent die nu nog in de tabernakel of in de tempel of op welke wijze dan ook met hun eigen offers God willen verzoenen, die kunnen niet van dat altaar dat wij hebben eten. Die moeten het met zichzelf doen. Die moeten zich warmen bij de sprankeltjes van hun eigen vuur. Wij hebben een altaar. Daar ligt wat eetbaars op. Denk nou eens in het altaar. Dat is de goddelijke natuur van Christus. Het offer, dat ligt daar bovenop. Op dat altaar. Maar dat altaar, dat is sterk. Al valt de hemel, al vallen alle vloeken uit de hemel en donderslagen op dat offer. Het offer wordt niet door de bodem heen geslagen, zijn waarachtige mensheid. Maar het wordt gedragen door dat offer, door zijn goddelijke natuur. Die dat offer ondersteunt, zodat het niet wegvalt in het niet. En zo is het nou met die goddelijke en menselijke natuur. Dat altaar die goddelijke natuur ondersteunt de menselijke natuur. Dat het vuur kan uitwoeden. Dat de toren van God en zijn gramschap aan een einde kunnen komen. Dat die beker echt ledig gedronken wordt. Daarom heb ik altijd in de prediking, als het aan de orde kwam, benadrukt. Zodra Christus gaat roepen, het is volbracht, dan moet er nog meer gebeuren. Sterven, begraven, enzovoort. Maar, daar ligt het keerpunt. Daar ligt al het keerpunt. Toen lag met eeuwig gesproken de hel achter hem, niet meer voor hem. Bij mensen, daarom kunnen mensen de toorn ook nooit wegdragen, ligt de rampzaligheid achter de dood. De eeuwige dood volgt als onze lichaam en zielen gescheiden worden. Dan komt de mens in de eeuwige dood. Dat mocht bij Christus niet. Dat mocht niet. Hij moest die eeuwige dood bij het leven ervaren. Toen hij riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was de eeuwige dood. Dat was de geestelijke dood. voel je hoe bij hen de zaken andersom gingen. Niet eerst de gewone, de natuurlijke of de lichamelijke dood sterven en dan de rest. Nee, hen andersom. Omdat hij het allemaal als bewust, daadkrachtig moest doen. Dat offer kan alleen de Vader behagen. De mens, die werkelijk blijft staan in het heetst van de strijd. En die dan nog kan en durft. En wil zeggen, mijn God, al ziet hij niets, al voelt hij de verlatenheid en die eeuwige en geestelijke dood in zijn ziel branden, om toch bij God vast te houden. Dat is de eerste reden, omdat hij uit kracht zijner Godheid de last van, van de toren van God als mens zou kunnen dragen. Anders komt het niet klaar. Anders komt hij er niet uit. En dan komt er niemand uit. En daarom die verborgenheid der Godzaligheid. Daarom zijn wij in bepaalde opzichten zo misschien, ja, het moet scherp. En fel, als het gaat, is Jezus Christus nou waarachtig God of niet? En wat in vroegere eeuwen door de kerk beleden is op grond van het woord, dat wordt nu op alle mogelijke manieren ondermijnd. Dat hij een voorbeeld is van mens zijn. En menswaardigheid. Dat hij het toppunt is van waar een mens kan komen. En hoe dat nou God behaagt om zo mens te zijn. Maar dat is doodgevaarlijk. Dan betekent dat dat wij geen enkele waarde kunnen hechten. Jezus. Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Want als dat waar zou zijn, dan is de schuld niet betaald. Dan is de beker niet leeggedronken. Dan is de hitte van Gods gramschap niet geblust. Wij zijn of door dat onuitsprekelijke wonder God in het vlees verschenen, door hem gered, of wij zijn niet gered. Want wij worden niet gered. Want dan is Jezus al lang dood. En dan kunnen de mensen nog wat krampachtige pogingen doen om dat ideaalbeeld te benaderen, zo horizontaal mogelijk, maar het is alles gedoemd tot de ondergang. Hij moest God zijn. Hij is God. Ja, niet van mij moest hij God zijn. Maar van God. Omdat God, als God verlost, dan verlost hij goed. Dan verlost hij eerlijk. Dan verlost hij op rechtsgronden. Dan is er, wat ons dwaze verstand ook meent tussen te kunnen brengen, dan is daar geen spel tussen te krijgen. Dan is het de onmetelijke diepte en rijkdom van zijn genade. Die in de gestalte Gods zijnde. Geen roof hoefde te achten God de gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. Zijn goddelijke natuur als het ware achter zijn menselijke natuur verborgen. En heeft de gestalte van een dienst. Recht aangenomen. En zo heeft hij onder ons Vaders welbehagen volledig uitgevoerd en uitgewerkt. Maar er is nog één aspect bij. Want er staat in het antwoord op vraag 17 dat hij ook God is om ons de gerechtigheid en het leven te kunnen verwerven en wedergeven. Ja, dat is misschien iets moeilijker uit te leggen. Maar kijk, dan moet je het boek Prediker eens in gedachten houden. In het boek Prediker, daar wordt sterk benadrukt de nietigheid, de ijdelheid van alle dingen. Daar worden mensen getekend zoals het gaat, elke dag. Zodat die man verschillende keren uitroept, ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Wat voordeel heeft nou de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Wat voordeel? Wat doet hij het voor? Laten we het nou eens even gewoon met onze woorden zeggen. Hij kan zijn buikje vol eten enzovoort, maar welke eeuwigheidswaarde zit er nou in? Hoe kun je nou een basis maken waarop het volgende geslacht kan rusten in zekerheid? Dat kan niet, want hij noemt een voorbeeld. Hij zegt bijvoorbeeld, stel nou voor, ik heb met wijs beleid, heb ik het een en ander bereikt. He, een goede zaak opgebouwd, een architectenbureau gehad, prachtige dingen ontworpen enzovoorts en allemaal even mooi. Maar, nou gewin ik een zoon en natuurlijk heb ik gedacht dat hij in mijn voetstappen zou gaan en ik heb hem ook opgenomen in het bedrijf. Ik heb me een beetje teruggetrokken en ik zie het voor mijn ogen. De afgrond ingaan. Hij is dwaas. Hij is dwaas. Hij heeft het inzicht niet. Hij heeft misschien wel de papieren, maar hij heeft het inzicht gewoon niet. En wat gebeurt er nou? Dan gaat de zaak. Langzaam zakt het allemaal in elkaar. Tot er niks meer van overblijft. Een faillissement. Dat is nou toch echt iets uit de praktijk van het leven wat nog gebeurt. Als hij dat ziet, dan zegt hij, hè. Je zou er wanhopig van worden. Wanhopig. Kun je eigenlijk nog wel spreken van een levenswerk? Maar dan ook in de voortzetting dat het leven blijft geven. Arbeid blijft geven. Inkomsten blijft geven. Kun je daar eigenlijk over spreken? Het is allemaal onderworpen aan de omstandigheden. Wie weet of die jongen wijs is of dwaas. Wie weet. Dat weet je toch niet? Zo vind je dan in het boek heel veel dingen waarin je tot de conclusie komt, ja man, jij hebt gelijk. Je hebt gelijk. Als je daar aan gaat zitten denken, hoe het nou allemaal gaat in het leven. Soms gaat het wel 100 jaar en nog langer omhoog. En dan komt er toch een moment weg. Alles wordt weggevaagd. Knechten te paard, koningen te voet, je komt van alles tegen. De wonderlijkste dingen. Nou, je kunt zeggen, maar heeft het dan allemaal geen zin? Nou ja, die man die zegt tenslotte, ik zeg het maar heel vrij, geef ik het weer hoor. Hij zegt, ach, ik heb gezien, je moet maar niet al te ver denken. Je moet maar niet al te ver zorgen. Leef maar een beetje bij je eigen leven. Ik heb gezien dat het al een groot te zegen is als je je mag verblijden in het werk van je handen. En als je een vrouw hebt waar je veel van houdt en omgekeerd. Geniet dan maar het goede. Trek maar een witte jas aan, een wit kleed. En laat geen olie op je hoofd ontbreken. Want dat is je deel.
in dit ijdele leven. Geniet dat leven maar. Maak er maar gebruik van, want het is treurig als je dat allemaal hebt en je kan er ook nog geen gebruik van maken. Dat is helemaal erg. En het eind van alles is, vreest God en houdt zijn geboden. Want ach, God heeft ons recht gemaakt. Wij hebben vele uitvluchten, vele vonden gezocht. Weet je wat nou zo karakteristiek is bij die prediker? Dat je zegt, hé, uiteindelijk denk je aan het versje, niets is hier blijven, niets is hier blijven. Alles, hoe vast ook, zal eenmaal vergaan. En aan dat oud-kerkelijke lied, ach hoe nietig, ach hoe vluchtig, spoedt des mensen leven heen. Dat denk je aan. En aan die romantische rijvisfeit, ja, het mensdom valt als bladeren af. Ras zal het nakroost ons bewenen. Er is geen voetstap die beklijft, die vast is. Nou, die mens is in zijn wereldje, midden in de dood, midden in de afbraak, plotseling. Hè, plotseling, dat zag je alleen, Leen Verhoef, weet je wel. Hij had lang bezig geweest met de gemeente Gouda om een stukje grond. Want zijn kwekerijtje was ook een beetje aan de krappe kant, een beetje klein. Eindelijk komt de vergunning maar halen. Dan ga je de vergunning halen. En je bent dood. Wie moet de zaak nou verder doen? Wie moet er nou voor de kleine kinderen zorgen? Wie moet dat allemaal doen? Hè? Kijk, nou kan een mens, die kan geen enkele garantie geven. Hij kan nog geen dag vooruitkijken, nog geen uur. Laat staan dat hij voor zijn nageslacht kan zorgen. Materieel kan hij het eigenlijk nog niet eens. Laat staan geestelijk. Dat komt omdat die mens als mens beperkt is in alle dingen en opgesloten is in het cirkeltje van zijn korte, broze leven. En straks vallen die handen neer, slap. De ziel is eruit, ja, maar die kan jou ook niet meer helpen. Wij geloven niet in contact met de doden en met raadgevingen van de doden. Maar het is weg. Die stem zwijgt. Als je in de put zit en moeder is er niet meer of vader, dan kun je niet meer terecht. Zo beperkt is de mens, zo stort het allemaal in, zo gauw. Maar nou is onze middelaar niet alleen waarachtig mens, maar ook God. En door die hobbelijke natuur krijgt dat verwerven en dat uitdelen van zijn gaven ook een alle tijd omspannende waarde, een eeuwigheidswaarde. Kijk eens, met iemand wiens handen niet zo ver reiken, met iemand die in het graf ligt, met iemand die in de hemel op de troon zou zitten met een telefoontoestel met wat mij betreft 1000 lijnen eraan, hè, maar die daar zou zitten als waarachtig mens, die kan het nooit bijhouden, die kan het niet maken, die kan niet zeggen, ik ben met u lieden al de dagen. Dat kan gewoon niet. Hij is waarachtig God. Niet alleen om het te verwerven, maar ook om het uit te delen aan de wederhorigen, om bij hem te wonen, o Heere God. Het heeft eeuwigheidsbetekenis. Vandaar
Geliefde, nou is het niet meer het ergste dat u de breinaald uit handen laat vallen van de rheumatiek. Het is akelig, maar het is niet het ergste. Het is niet het ergste als vader niet meer kan werken om dit of dat te bereiken. Dat is het ergste niet. Als dat met Jezus zo was, met de middelaar, dat zou vreselijk zijn. Maar met hem is het niet anders, is het anders. Want hij is geen mens in die zin zoals wij, alleen verloren, zonder, onbekwaam, onmachtig. Hij is God en mens in één persoon. En door dat goddelijke, is hij in alle dingen dragend aanwezig. Die alle dingen draagt, de Vader draagt alle dingen door het woord, door Christus, zijn kracht. En daarom zei ik, bij ons vallen de breipennen uit handen. De pennetjes vallen uit handen, het sigaartje rolt op de grond, het glaasje breekt voor onder onze voeten en ga zo maar door. En misschien, God verhoede het, maar het zou nog kunnen dat we in de kinderstoel terechtkomen, of dat we maar wat zitten te mummelen en we weten nergens meer van. Dat is geen kleinigheid hoor. Het heeft mij vaak zo diep aangegrepen en God heeft mij altijd daarin getroost. Anders zou ik het niet kunnen. Niet tegen kunnen. Wat je in de wereld zo al tegenkomt en in de kerk. Dan zou je in een hoek gaan zitten en je zou zeggen, nou voor mij hoeft het niet meer langer, maar gewoon zo gauw mogelijk, als je wat voelt tenminste. Hè. Laat me dan maar gelijk dood zijn, of wat dan ook, maar ze moeten maar een spuitje geven, maar verschrikkelijk. Maar nu is hij niet alleen waarachtig en het vader, maar ook waarachtig God. Heeft de Heer me zo vaak laten zien, hè? En dat betekent niet een menselijke hardheid, want nogmaals, ik kan er geen eens tegen. Maar die eeuwige armen onder die ellendige. Of dat hij met Eli van de stoel valt en zijn nek breekt, of dat hij in het slootje terechtkomt, of weet ik wat. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs in het midden van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat kan nu. En dat doet hij. Daarom, hoe triest het leven zich kan voordoen. Hoe we misschien ook de prediker kunnen volgen, dat hij zegt, ik keerde mij om en mijn hart in mij, om te wanhopen aan alle zichtbare dingen. Aan al die bewegingen die er zo zijn in het leven. Met tenslotte overal het bordje overleden, en hij stierf, en hij stierf. Wat is dan de troost voor degene die gelooft? Niet dat wij een opa of een oma hebben die ons erdoor kan helpen. Het is een zegen als je ze nog mag hebben. Daar gaat het niet om. Maar misschien zijn die al lang dood. En je vader ook. En je moeder ook. Als je zelf niet meer voor je eigen kunt zorgen. En je moet sterven of de afbraak is er. Dat er niemand meer is die jou kan helpen. Ja, je eigen kinderen als je ze hebt misschien. Maar nu het wonder waar Luther zong. Ontstaat de sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt hij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon. De zegen is hem beschoren. Anders dan was er geen leven meer mogelijk. Maar nu, hoor eens goed, kinderen. Wat je ook van plan bent, wat je ook onderneemt, wat je ook doet, er komt een ogenblik dat je toch de waarheid van de prediker ondervindt. die al zei, ach, het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Alle beken gaan in de zee. De zon gaat op en de zon gaat onder. En je wordt er zo moe van dat je het niet uit kan spreken. Je zult het ervaren. Vroeg of laat. Maar dan. O kinderen, wij zijn gedoopt in de naam van de drie eeuwige God. Daar is die God bij, die mens geworden is, die ons vlees en bloed heeft aangenomen en die tegelijk sterker is dan alle mensen. Die de rouw en de vloek en het doelloze in zich heeft opgenomen. Die daarbij de toren Gods over dat doelloze van ons heeft gedragen. Die aan Vaders wil in alles heeft voldaan. Oh, dan zou ik willen zeggen. Ach, er zijn onzinnigheden en dwaasheden in ons leven, zegt ook weer die prediker. En daarna moeten we naar de doden. En dan is het met onze haat die is vergeten. Daar komen we niet meer aan toe. En de liefde is vergeten en alles is vergeten. Voorbij. Voorbij. Maar dat wij dan, jullie zijn in de kerk. Ik ben ook in de kerk, wij allemaal. Wat een eeuwig wonder dat we in de kerk mogen zijn. Daar is de bodem, niet de kerk is de bodem, maar het heilige evangelie is de boodschap van Gods reddend handelen in Christus Jezus. Dat is eigenlijk het fundament, het alles waar het om gaat. Er staat niet een mensje naast je om je te helpen en om je te troosten en om je te vermanen en om je te smeken, doe dit of doe dat, dan gaat het beter. Maar er is een sterke God, een wonderbare raadsman, een vredevorst, een vader der eeuwigheid. Ja, en als je nou, we gaan nog een keertje verder als we het leven mogen, te zijn de tijd. Maar als je nou erg bang bent, en als je zegt, ja nou, ik heb vast kanker, en ik heb dit, ik weet, ik spook van alles zo door de mensen gedachten heen. Ja, daar kan ik me wel ergens wel indenken. Je moet natuurlijk aan de prediker denken, je moet je niet al te druk maken over wat morgen komen kan. Nou zitten we nog in de kerk. Maar ik zeg wel eens zo, nou ja, het zou wel kunnen. Twee van de drie mensen sterven er aan kanker, dus waarom wij niet? Of aan een hartverlamming of iets dergelijks. Ja, dat is niet zo leuk. Ja, maar onthoud nou één ding. In het licht van deze Godmens, middelaar, zo voorbij. Is het zo voorbij. Een heel klein rukje en je bent weg. En als het iets langer duurt, ben je ook zo weg. Hij leeft. Hij leeft. En hij heeft gezegd, ik zal jullie niet begeven en ik zal je niet verlaten. Ik ben met je al de dag. Nou, dan moet je niet al te verzaagd zijn. Nee, dan moet je ook eens een keer mogen denken van, ach, dat zal een goede dag zijn. En een blijde dag. Ondanks dat beetje benauwdheid van mezelf, als ik mijn ogen mag opslaan voor de troon van God. En als ik binnen mag komen. Mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Dat dat onze troost mogen zijn tegen alle troosteloosheid. En, nou, dan ga je gewoon verder. Gewoon verder. Morgen weer in de winkel of op de zaak of in de auto of achter het wasmachine of in de keuken. Daar is ergens een licht aan het schijnen. Het licht. Ik ben met u. Heb je het weer verknoeid? Heb je het weer verprutst? O, erken het aan hem. En zeg, lieve Heere, vergeef me en help me. Wees me genadig en ga mij met uw heiligt voor. Hij is niet verplicht, maar hij doet het om zijn naams wil. Amen.